Geliefde gemeente, vanochtend denken we na over het sterven van Aaron. Een man die zijn leven verteerd heeft in de dienst van de Heere. Een grote in het Koninkrijk der Hemelen. We denken er met elkaar over na. En het thema van de preek is dan het sterven van Aaron. Een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op het recht in dit sterven. In de tweede plaats op de genade in dit sterven. En in de derde plaats op Christus in dit sterven. Dus het sterven van Aaron, het recht in dit sterven, de genade in dit sterven en Christus in dit sterven. Sterven is God ontmoeten. Wij zijn mensen van de dag. Het komt er dan op aan dat we geen vreemde God zullen ontmoeten. Ach, en wat zijn we dan met al de vezels van ons bestaan verbonden en verweven met de wereld. Maar het memento mori, dat behoort niet alleen te staan op de hekken van het kerkhof, maar ook op de rand van de wieg. Gedenk te sterven. Dat betreft niet alleen zij die er bleek en zwak uitzien, maar dat geldt ook iemand die bloost van gezondheid. Bunyan merkt op, de weg naar de hemel is lang. En als u een kwartier te laat komt bij de hemelpoort, zal dat maken dat u een eeuwigheid moet wenen. Aaron, zijn tijd is daar. Hij is 123 jaar oud. Maar evenals van Mozes geldt ook van hem dat zijn oog nog niet verdonkerd was en zijn kracht nog niet vergaan is. Ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog zeer vitaal. En nu heeft de Heere aan Mozes en aan Aaron bekendgemaakt dat Aaron moet sterven. Zij zijn aan de grens gekomen van Kanaan. Dat was 40 jaar geleden ook al zo. Maar toen konden ze niet ingaan vanwege hun ongeloof. 40 jaar hebben ze toen gezworven in de woestijn. En nu staan ze voor de tweede keer aan de grens van Kanaan. Kort geleden heeft het volk nog het een en ander meegemaakt. In het nummer 20, het gedeelte tussen onze schriftlezing, staat dat Edom weigerde om Israël door hun landpalen te laten trekken. Edom, het broedervolk, dat zulk een vijandschap vertoonde tegen Israël. Nu dan de opdracht van de Heere, dat Aaron moet sterven. En onze eerste gedachte is dus het recht in dit sterven. En dan bedoel ik daar niet mee, want wij hebben geen recht op 1 minuut leven, alsof het niet recht zou zijn dat Aaron moet sterven. Want dat geldt ons allemaal. Maar als ik hier zeg, het recht in dit sterven, dan is daar toch wel iets bijzonders van te zeggen. Want immers Aaron mag straks niet het land Kanaan binnengaan. Het is eigenaardig. Mirjam sterft in de woestijn en kan het land van Kanaan niet binnentrekken. En ook Mozes mag niet in Kanaan komen. En Aaron ook niet. Wat erg. Zij waren toch de leiders van het volk. Wat is dan wel de reden dat Aaron niet met het volk Kanaan mag intrekken? Het zou toch de kroon op zijn levenswerk zijn? Hij die toch zoveel voor het volk heeft mogen doen, naar menselijke maatstaven gerekend. Wel, dan zijn we toch allemaal mens. En wat zou het toch heerlijk zijn als hij nu ook het volk mocht binnenleiden in Kanaan. Maar de Heere zegt, dat gebeurt niet, Aaron. De Heere geeft daar ook een reden voor. Dat is vanwege de zonde bij Meriba. U weet, bij Massa en Meriba schreeuwde het volk om water. Er was grote dorst. Zij murmureerden tegen Mozes en die heeft als middelaar van het volk deze zaak bij de Heere gebracht. Toen heeft de Heere gehoord en tot Mozes gezegd dat hij op de steenrots moest slaan, dan zou er water uitkomen. Dat heeft Mozes gedaan. En er kwam water uit en het volk heeft gedronken. Maar Enige tijd later was er weer dorst. En het volk leerde het maar niet af om te murmureren. Ze hadden veel kritiek op Mozes. En ze verlangden weer terug naar de vleespotten van Egypte. Toen heeft Mozes weer zijn knieën gebogen. En alles voor de Heere neergelegd. En nu lazen we in het schriftgedeelte in vers 7 en vers 8. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron en uw broeder, en spreek gij lieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij haar water geven. Alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en hun beesten drinken. Mozes wordt wel genoemd de zachtmoedigste man van heel de wereld. En je zou toch echt wel eens denken: Mozes, hoe hou je het allemaal vol om met dit volk om te gaan? Ze zijn zo hardleers en vol kritiek. En u moet dit allemaal dragen en verdragen. Ze zijn zo verschrikkelijk onredelijk. En dat iedere keer opnieuw. Ja, Mozes had een zeer zachtmoedig karakter. Maar nu wordt het hem toch te veel. En hij laat zich helemaal gaan. Hij spreekt niet tot de steenrots, zoals de Heere gezegd heeft, maar uit woede neemt hij zijn staf en dan slaat hij op de steenrots. Dan komt er inderdaad water uit en het volk heeft te drinken. Maar de Heere neemt het ernstig op. Wij zouden zeggen: nou ja, is dat nou zo erg? Om daar nu zo zwaar voor gestraft te worden? We zijn toch allemaal mens? En als je ziet dat Mozes zoveel verdragen heeft, is het dan een wonder dat hij, met eerbied gezegd, eens een keer uit zijn rol geschoten is, zich heeft laten gaan? Ja, maar al het menselijke en begrijpelijke, daarom is het wel zonde voor God. Wij leggen niet de maatstaf aan wat erg is of wat minder erg is, wat zondig is of minder zondig. Maar de Heere. En de Heere is nooit toornig zonder reden. Door tegen het uitdrukkelijke bevel van de Heere in te gaan en niet te spreken tot een steenrots, maar uit drift erop te slaan, leek het of het in hun eigen macht was om water voor te brengen. Mozes en Aaron, zij geloofden God niet op zijn woord. Zij handelden in ongeloof. Maar nu blijven er wel vragen bij ons. Want nu zegt u waarschijnlijk: ja, maar waarom mag Aaron nu Kanaan niet binnengaan om de zonde van Meriba? Aaron zelf heeft toch niets gedaan? Het was Mozes die op de steenrots geslagen heeft. En moet Aaron daar ook voor gestraft worden? Dan wil ik in de eerste plaats opmerken dat Aaron het ermee eens was. Hij heeft dan wel niet zelf geslagen op de steenrots, maar hij heeft niet geprotesteerd. Hij heeft niet zijn stem verheven en gezegd tot Mozes: ho, ho, dat mag niet. Dat is ongehoorzaamheid tegen de Heere. Ik denk nu aan Korach, Datan en Abiram. En de kinderen kennen ook deze geschiedenis wel. Zij stonden op tegen God. Het waren rebellen, revolutionairen. Ze zouden in onze tijd hebben kunnen leven. In een tijd van staken, opstand, protest en demonstraties. En toen zijn Korach, Datan en Abiram met hun vrouwen en kinderen levend verslonden ter helle. Maar toch. In de psalmen lees ik dat er psalmen zijn onder de kinderen van Korach. Dat bewijst dus dat niet alle kinderen van Korach omgekomen zijn. Er zijn er geweest die het met hun vader niet eens waren, er tegen opgekomen zijn, geprotesteerd hebben. Vader, dit mag niet, dit is zonde tegen de Heere. En die zijn gespaard en niet omgekomen. Maar hier bij Aaron is het dus duidelijk dat hij het eens was met de handelswijze van Mozes. Maar nu zijn we er nog niet uit. Want gedeeltelijk ligt daar toch de vraag: is dat nu zo'n erg vergrijp? Zeker, zegt u, Het is ongehoorzaamheid. Het had niet gemogen. Het is tegen God ingaan. Maar toch, ja gemeente, toch is het een zwaar vergrijp. Het heeft alles een nog diepere betekenis. In het 11e vers van nummer 20 wordt verwezen naar 1 Korinthe 10 vers 4. Daar lezen we, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Op hem zijn eenmaal alle slagen neergekomen. Opdat zijn volk de zaligheid zou mogen ontvangen door het offer op Golgotha. En hier wordt de steenrots voorgesteld als een afschaduwing van Christus. Ziet u gemeente, de Heere neemt deze zonde zeer ernstig. Hij is een jaloers God op zijn naam en zijn eer. Heilig en rechtvaardig is de Heere. En verre zij de Allerhoogste van onrecht. En daarom zegt de Heere tegen Mozes en Aaron, omdat gijlieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij niet geheiligd hebt voor de ogen van de kinderen van Israël. Nee, Aaron, u mag Kanaan niet binnengaan. Dat is de straf, het recht in dit sterven. Dat is vanwege de zonde bij Meriba. En daarom de opdracht. De Heer heeft gezegd tegen Mozes en Aaron dat ze met Eleazar, de zoon van Aaron, de berg Hor moeten beklimmen. In gedachten staan we daar aan de voet van de berg, samen met het volk van Israël. En daar zien we ze gaan. Mozes 120 jaar, Aaron 123 jaar en Eleazar. Dit drietal wordt nageoogd door het hele volk van Israël, van jong tot oud. Aaron gaat sterven. En dan komen we bij onze tweede gedachte. De genade in dit sterven. Er wordt wel gezegd, iemand sterft zoals hij geleefd heeft. Ik dacht dat dit bijna altijd opgaat. Want immers, het leven is bepalend. De vraag kan gesteld worden, wat is Aaron voor een man geweest in zijn leven? Kunnen we nog meer van hem meedelen? Van zijn jeugdjaren is weinig bekend. Aaron, je kunt negatieve dingen van hem zeggen, dat hij nogal meegaand was, en dat is natuurlijk op zichzelf niet verkeerd, maar als het foute dingen betreft is het erg. Hij was altijd snel te beïnvloeden, en dan denk ik aan de zonde met het gouden kalf, toen hij op aandringen van het volk bezweken is. Toen Mozes maar niet kwam en hij al zoveel dagen en nachten op de berg Sinaï verbleef, en het volk aandrong op het maken van een gouden kalf, en Aaron er niet tegenop kon, maar het volk toegegeven heeft. Wat een vreselijk kwaad, wat een vreselijke zonde. Maar wij kunnen ook wel positieve dingen van Aaron opnoemen. Als ik denk aan het moment dat hij offerde in het heiligdom, en zijn zonen Nadab en Abihu vreemd vuur op het altaar legden, en dat toen de Heere in de dadelijkheid het strafvonnis uitvoerde en zijn twee zonen doodde. Dan lees ik, doch Aaron zweeg stil. Nu, dan zeg ik, is dat niet een grote genade? Als de Heere zo in je vlees snijdt en twee zonen op één moment wegneemt, dat de mens het dan met God eens is en niet in opstand komt, dat is een zaak van geloof, van groot geloof. En Aaron, daar wil ik dan mee eindigen, was ertoe verwaardigd om de eerste hoge priester van het volk te mogen zijn. Hij droeg de 12 stammen op zijn borst en eenmaal per jaar offerde hij voor de zonde van zichzelf en voor het ganse volk Israël. Voorwaar, een grote in het koninkrijk der hemelen. Duidelijk kunnen we zeggen dat in het leven van Aaron genade verheerlijkt is. Hij vreesde God en dat is duidelijk openbaar gekomen in zijn levenswandel. De genade in dit sterven, dat was dus onze tweede gedachte. We hebben gezien dat Aaron een begenadigd mens was. Maar we moeten niet vergeten, gemeente, genade en genade in beoefening zijn twee zaken. Want er zijn wel mensen die denken, Nou ja, als je bekeerd bent, dan gaat alles vanzelf, dan gaat alles op rolletjes. Maar dat is een vergissing, want ook Gods kinderen hebben hun oude verdorven bestaan tegen. Zij moeten juist vechten tegen zichzelf, want wat is bekering? Een mens in zijn natuurstaat doet niet anders dan vechten tegen God. Maar bekering is dat je vecht tegen jezelf. Gaat u maar na. Als ik in een situatie verkeer en denk, hoe zal ik nu moeten handelen en wandelen, dan wijst Gods woord altijd een weg die tegen mijn vlees ingaat. Een weg die ik niet wil. En dan moet Gods wil en mijn wil met elkaar verslonden worden. Aaron mag het ermee eens zijn dat hij niet naar Kanaan mag, het aardse Kanaan, dat de Heere de kroon van zijn hoofd haalt. Aaron, vanwege die zonde bij Meriba, mag u niet in Kanaan binnenkomen. Wel, hoe zijn wij mensen? Het is toch niet moeilijk om te zeggen hoe wij dan zouden reageren. Kijk, nu heb ik zoveel jaar verdriet gehad van dit volk. En ik heb zoveel van hen moeten verdragen. En nu krijgt een ander de eer om het volk binnen te leiden. De een krijgt de lasten, de ander de lusten. De smaad en de hoon en het verdriet heb ik gedragen. En een ander die er bijna niets voor gedaan heeft, mag het volk Israël straks in Kanaan brengen. Zo zouden wij het toch zeggen. Wat een genade dat Aaron mag buigen onder deze weg tegen het vlees. Dat hij mag zeggen, ja Heere, dat heb ik verdiend. Ik heb uw naam niet geheiligd voor de ogen van gans Israël. Dat is genade in beoefening. En daar zit een les in voor u, die misschien een moeilijke weg te gaan hebt. Misschien zijn er wel in ons midden, waar de Heere een kromming bracht in het levenslot. Het zou kunnen zijn dat het liefste wat u had, u ontnomen is. Dat de Heere een weg met u gaat, waarvan u moet zeggen, o, deze weg is zo moeilijk en zwaar. En o, ik voel de opstand in mijn hart. Heere, bewaar me daar toch voor. Maar kijk, u bent het dan nog niet met God eens. In onze kringen wordt daar soms erg oppervlakkig over geredeneerd. Dan wordt er gezegd, nou ja, je moet het maar aanvaarden, je moet er maar in berusten, er is toch niets aan te doen. Ja, maar dat is geen onderwerping aan de Heere. Dat is omdat u machteloos bent. Maar als u dat niet was, wel, dan zou u alles doen om het ongedaan te maken. Maar om nu te zeggen, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Zijn doen is enkel majesteit, om het dan eens te zijn met de Heere. Dat is genade in beoefening, dat is beleving van de zaligheid. Dan gaat de hemel open, dan daalt er een vrede in het hart die alle verstand te boven gaat. Want dan houdt u in alles de Heere over. Dan denk ik aan die oude boer. Zijn hele bedrijf werd in de as gelegd. Het enige dat hij overhield was een stoel zonder leuning. En op het erf zat die boer, op die stoel, bij zijn afgebrande boerderij. En hoor, hij zingt. Zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Kijk, als de Heere nu alles in mijn leven gaat afbreken, en je mag het dan met hem eens zijn, in hem verblijd zijn, en goed van God spreken, dat is genade. Jongelui, kinderen, wees daar nu jaloers op dat volk, dat die God heeft. Dan mag alles wegvallen, maar ze houden God over, en daarom houden ze alles over. U die moeite hebt met kruis of leed, of wat het dan ook mag zijn, om het met God eens te worden. O, vraag hem of u eenswillend mag zijn met hem. En dat wij danken voor ons kruis, zoals een geoefend christen eens uitdrukte. Mijn kruis is mijn beste huissieraad. O, dan zien we hier bij Aaron de genade in dit sterven, dat hij het met God eens is. En dan lees ik in vers 27, Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want zij klommen tot op de berg Hor, voor de ogen van de ganse vergadering. U ziet ze gaan, gemeente, ze zijn nu op de top van de berg. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. Onze gederde gedachte, dat is Christus in dit sterven. Zijn klederen worden uitgetrokken, dat is wat. Nu komt Aaron naakt voor God te staan. Zijn klederen uitgetrokken, dat betekent zijn hoge priestelijk gewaad dat over zijn gewone kleding heen hing. Dat betekent dat Aaron niet kan sterven als hoge priester. Aaron mag dan een grote geweest zijn in het koninkrijk der hemelen, een man waar wij als mens hoog tegen opzien, maar dat is geen grond voor de eeuwigheid. Aaron kan niet sterven als hoge priester, maar hij moet nu sterven als zondaar. Dat is wat. Zijn hoge priesterlijk gewaad wordt uitgetrokken. En dan zien we, gemeente, dan valt alles weg. O, laten we eerlijk zijn. Wij als ambtsdragers, wat kan er niet gauw de gedachte zijn dat je je verdienstelijk maakt voor de Heere en dat dat eigenlijk wel iets toedoet aan je zaligheid. Het is een wonder als de Heere ons als ambtsdragers, als ouderling of als diaken wil gebruiken. Maar dat wil niet zeggen dat het meetelt als grond voor de zaligheid. Aaron, hij mag dan zoveel jaren hoge priester geweest zijn. En nog wel de eerste hoge priester van Israël. Hij mag dan op de grote verzoendag altijd het offer gebracht hebben en daartoe verwaardigd zijn. Maar dat is voor hem 0,0 als grond voor de zaligheid. O, wat valt er dan veel weg, gemeente? Wat valt er dan veel weg? Dan kan ik 40 jaar dominee geweest zijn. En als er niet meer is, is het voor eeuwig verloren. 50 jaar ouderling, diaken, noemt u maar op. Dan zal de Heere, als er verder geen genade verheerlijkt is, moeten zeggen, ik heb u nooit gekend. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. Ja, Mozes is zinnebeeldig de vertegenwoordiger van de wet. En de wet die kleedt een mens uit, helemaal uit. Nu is het de vraag, hebben u en ik en heb jij al met die wrekende gerechtigheid van de wet te doen gehad? Want de wet zegt, betaal wat u schuldig bent. De wet kent geen pardon. Als je maar 1 cent tekort komt, dan is het nog voor eeuwig verloren. De wet, dat is de uitdrukking van de wil van God. De wet, die hebben wij geschonden. Daarom, die wet moet verheerlijkt worden. Die moet volbracht worden. Tot de laatste tittel en jota. Bent u al achtervolgd geworden door de strenge eisen van de wet, van het recht van God? Dat u en jij daaronder leerde bukken en buigen? Dat u zegt, ik heb zoveel schuld, ik kan voor God niet bestaan. En dat u het recht gaat billijken en toevallen? En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. Wel, er zijn vandaag mensen die met de mond roemen in genade, maar ze hebben nog nooit vertoefd aan de voet van de Sinaï. Ze hebben nog nooit heilig gebeefd voor Gods woord en wet. Ziet u, er is zoveel slaafse vrees, zoveel knechtelijke vrees, maar is er ook kinderlijke vrees. Een slaafse vrees is dat ik maar goed probeer te leven en van alles probeert te doen om de wet te ontvluchten. En een knechtelijke vrees is dat ik van alles probeer te doen om de hemel te verdienen. Maar een kinderlijke vrees, dat is die gestalte, dat al was er geen hel tot straf en geen hemel tot beloning, wel, dan zou ik nog de Heere willen dienen, omdat Hij het zo eeuwig waard is, om zijn zelfs wil, dan is er niet die baatzuchtigheid van onze kant, want er zijn zoveel hemelzoekers, maar zo weinig Godzoekers. Daar zijn zo weinig mensen die eerlijk zijn. En gaan we eigenlijk wel zo eerlijk met elkaar om? Dat is toch ook de worsteling van elke ambtsdrager. Iedere keer weer, want het zijn zielen voor de eeuwigheid. Dat we toch eerlijk met elkaar mogen omgaan en elkaar aanspreken op het woord. Aan onze kant ligt alles verloren. Dat moeten we elkaar zeggen. Maar dat ook, dat het van de andere kant komt. De dood van Christus betekent het leven voor een ontdekte zondaar. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. Daar staat Aaron. Nu heeft hij niets meer. Persoonlijk niet, ambtelijk niet. Maar nu gaat onze tekst verder. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. Wat een wonder, vindt u niet? Hij trekt ze zijn zoon Eleazar aan. En nu staat Aaron naakt, maar nu ziet hij op de nieuwe hoge priester Eleazar, ten diepste op Christus. Want zo gaat van vader op zoon straks ook het hoge priesterschap door, tot de enige hoge priester Jezus Christus. En alle die door hem tot God gaan, worden geheiligd. Dat is de hoge priester, die altaar en offer tegelijk is. En nu ligt daar de grond van de zaligheid. Dat kan alleen door het geloof gezien worden. En nu moeten wij ontgrond worden aan alles van ons. De wet stoot ons van alle hoogte af. De wet kleedt ons helemaal uit. De wet maakt ons zo arm. En de Heere geven dat bij u, bij jou en bij mij, dat we geen cent meer op zak hebben. Zolang ik nog een cent op zak heb, dan ga ik niet bedelen. Daar schaam ik me voor. Want een mens wil zichzelf handhaven. Die wil wat zijn voor God. Maar wie wil er nu niet zijn? 0,0. Een waardeloze. Wie wil er nu zijn een man of vrouw die voor God niet kan bestaan? En toch, als de Heere gaat werken, dan wordt het hart verbroken. Word ik eerlijk, dan val ik aan Gods kant. En word ik het met God eens. Dat is een wonder. Een mens merkt ook zo de vijandschap tegen de vrije genade. Dat ervaart de levende kerk, die vijandschap in hun hart. Maar nu, als hij een bedelaar mag zijn, dan gaat hij zijn hand ophouden. En dan zal de Heilige Geest hem de Christus doen zien. Dan is daar de wet met de wrekende gerechtigheid. Maar dan zal Christus oprijzen voor het geloofsoog, als de verzoenende gerechtigheid. Want in Adam de dood, maar het leven en de zaligheid in hem. En dat op rechtsgronden. Want uiteindelijk is hij de hoge priester, Jezus Christus. En die gekruisigd. Laten we van die zaligheid eerst gaan zingen met elkaar. Uit Psalm 2 vers 7. Welzalig hij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. Gemeente, wat hebben wij nodig? Ontdekking. Want bij alles wat we meegemaakt hebben, dan is daar toch een volk dat zegt, ik sta nog voor de zaak. Geen zekerheid van het geloof. Geen vastigheid. En dat volk leert ook de grond verliezen. Zelfs uit de bevinding. En dan kunnen er ogenblikken aanbreken. Dat het zo benauwd wordt. Dat het zo onmogelijk is. Dan kan er zelfs een moment aanbreken. Dat geen enkele Bijbeltekst je meer troosten kan. Dat je verloren onder God terechtkomt. Maar dan zal ook de Christus worden geopenbaard. Op zijn tijd. Iemand zei, dan is het nog maar minutenwerk. Als we maar echt verloren gaan. Dat is een hele zaak. Want een mens gaat niet zomaar verloren. Hij heeft altijd nog wel iets waarop hij steunen en leunen kan. Maar dat we helemaal verloren gaan, dan is dat ook een daad van God. Om dan overgenomen te worden door Christus. Hij is degene die de wet verheerlijkt. Hij is gekomen in de kerstnacht. Zie, o God, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Hij heeft al de tijd op aarde de wet verheerlijkt. Hij heeft gezegd, het is mijn spijze om te doen de wil van mijn vader. Hij heeft altijd zichzelf verloochend, altijd de eer van zijn vader gezocht. Hij heeft altijd zichzelf achteruitgezet. Hij heeft alles ondergaan. Hij kwam om de wet te verheerlijken. En nu is hij de vervuller van de wet. O, een ontdekte zondaar kan zoveel schoonheid in hem zien, als een diamant die aan alle kanten straalt en schittert. Ik denk aan Philpott. Hij kon geweldig studeren en hij zou zeker bisschop in de Anglicaanse kerk geworden zijn. Maar wat zei hij? Toen het Gode behaagde om zijn zoon in mij te openbaren, toen ik de roos van Saron mocht zien en de lelie der dalen, toen heb ik alle schade en drek leren achter, heb ik mijn schitterende toekomst vaarwel leren zeggen. En het is mijn wens geworden om te leven met het arme volk van God. O, wij moeten ons leven verliezen, gemeente, dan zullen we het behouden. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf aldaar op de hoogte van die berg. U en jij moet niet vragen op welke wijze Aaron gestorven is. Wij mogen niet gaan gissen, want dat staat er niet. En de Heer heeft wel 1000 middelen om iemand uit dit leven weg te nemen. Aaron was gezond en sterk, ondanks zijn hoge leeftijd. Maar de Heere nam hem weg op de hoogte van die berg. En dan staat er, toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Aan de voet van de berg staat het volk Israël. En ze hebben hun gedrieën nageoogd en gedacht, wat gebeurt daar toch? En nu komen Mozes en Eleazar terug zonder Aaron. Ze hebben geen hoge priester meer. Toch wel, want zie, Eleazar heeft nu het hoge priesterlijk gewaad aan. Dat is de nieuwe hoge priester. Het onderwijs voor het volk is dat zij geen moment zonder hoge priester zijn, gemeente. Zo heeft de Heere gehandeld. En nu komt het er zo op aan. Hoe is het met u, met jou en met mij? Wat dunkt u van de Christus? O, dat we toch bidden of hij gestalte in ons mag krijgen. Het gaat op zo'n ontzaglijke eeuwigheid aan. Daar zijn zoveel gerusten op de berg van Samaria, die nog nooit met zichzelf te doen hebben gekregen, die nog nooit in de waarheid de vraag gesteld hebben, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar dan mogen we vanmorgen prediken, dat daar is de hoge priester, die door de hemel is doorgegaan met zijn offer. En op grond van die algenoegzame offeranden kan ik zalig worden. Maar zegt u, hoe krijg ik daar deel aan? Ja, dat is niet om iets in u of jou. Een mens blijft verantwoordelijk. Daar mogen we niets van afdoen. Maar ons hart is als een ijzeren zenuw. En nu is er een daad van God voor nodig om dat hart te verbreken. En dat doet de Heere door zijn liefde in uw hart uit te storten. En nu vraag ik u, gemeente, u die onbekeerd bent, hoe kunt u het nog langer uithouden tegen zijn liefde, dat u daarmee in de binnenkamer terecht mag komen en mag zeggen, Heere, nu zal het van mij uit nooit kunnen, maar wilt u geven de verbreking van het hart? Want ik heb mezelf helemaal tegen. Maar de Heere is het, die door de kracht van zijn geest, door het ongeloof, door het verzet van ons, door onze hardheid en verhardheid heen kan breken en het hart kan bereiken. Het is voor hem maar een wenk. O, breng dan de genadetijd door met bidden om een gebed en zuchten om een zucht. En degene die de Heere wel mogen kennen. Ach, wat is er veel onderwijs nodig om van alle gronden afgestoten te worden. Er zijn zoveel ophouders op de weg. Het moet aan op Christus. En ook die deze weldaad mochten beleven, dan is het altijd weer nodig dat de Heere er zal zijn, gemeente. Want wij kunnen van onze rechtvaardigmaking niet leven. Er werd wel eens gezegd, Beter een levende bekommering, een levend uitzien, dan een dode rechtvaardigmaking. U begrijpt dat wel. En er wordt ook wel gezegd, de laatste godsontmoeting, dat is de beste. Mag ik het vragen, hoe lang is het geleden dat de Heere aan u of aan jou ontmoet is? Sterven straks, het is de laatste vijand. Ook al weet ik dat mijn anker vast ligt, ook als die kostelijke weldaad aan ons verheerlijkt is, dan blijft de dood de laatste vijand. En dan denk ik aan dat kind van God dat zei, o Heere, als het zo ver is, wilt u er dan zijn, want dan kan het. Dan is het maar een overstappen van de ene kamer naar de andere. Als de Heere er is, dan kan er niet iets, dan kan er niet veel, maar dan kan er alles. Om dan te mogen sterven, steunend op de borggerechtigheid van Christus. Amen. We zullen nog met elkaar de Heere danken. Heere, zo past het ons uw grote naam te danken, ook aan het einde van deze dienst. Dat u het gaf dat vanochtend dit woord in het midden van de gemeente gelezen mocht worden. Heere, met alle gebrek en vol zonde van onze kant wilt u het genadig vergeven. Maar wilt u uw woord wat gelezen is en in het bijzonder de tekst maar mee laten gaan. Opdat het werkzaamheden mag geven bij ons allemaal in de binnenkamer voor uw heilig aangezicht. Wilt u met ons gaan in het verdere van deze dag, brengt u ons als gemeente ook vanavond weer hier bij elkaar in uw huis, of dat we mee mogen luisteren thuis. Geeft u dan ook aan onze broeder Bor wat nodig is om de gemeente ook vanavond voor te mogen gaan. Helpt u hem in alle dingen. En hoort u ons gebed, we vragen het van u om Jezus wil. Amen.